Goedemiddag allemaal. Ben ik goed te verstaan achterin Arnold? Henk? Ben ik goed te verstaan? Prima. Ik wacht even tot jullie stil zijn, allemaal. En daarna gaan we beginnen met gebed. Zoek allemaal een plek en word stil. Dan kunnen we beginnen met gebed. Hemelse Vader, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn in de naam van uw Zoon, Jezus. Heilige Geest, we heten u welkom in ons midden. Kom, Heilige Geest, beweeg in ons, beweeg onder ons, beweeg in ons samen zijn in heel dit gebouw, heel deze middag. En ga ook met ons mee als we hier dit gebouw verlaten. Dank u dat u hier bent en dat we u mogen verwelkomen. En dat u centraal staat, Heer Jezus, ook in deze dienst. Amen. Wat kunnen jullie verwachten vanmiddag? Allereerst een andere dienstleider. Dat ga ik verder niet uitleggen. Anders dan dat Hans en Michiel opnieuw blijde grootouders zijn geworden van een kleinkind. Dus dat is de reden dat niet Hans hier staat, maar ik. Verder hebben we zometeen tijd samen met de kinderen om samen met hen te aanbidden. Stil te staan bij Advent. En de kinderen krijgen ook uitleg waar ze naartoe mogen, voor zover ze dat nog niet weten. Daarna gaan we hier verder met de aanbidding en de kinderen op hun eigen plek. Menno zal vandaag spreken en dat is bijzonder. We zijn er dankbaar voor dat hij dat kan. En na de preek zullen we samen het avondmaal vieren. En denk vast na of je wilt helpen om het avondmaal te bedienen. Het is verder niet heel spannend, maar het is wel goed als je dat even over nadenkt of je dat wil. Dan zal ik straks de vraag stellen van wie wil helpen. En wat we bovendien kunnen verwachten is dat de Heilige Geest hier is en dat hij dingen wil doen. Dat hij dingen wil zeggen door wat we met elkaar beleven en meemaken. Het laatste wat ik wil zeggen voordat we met de aanbidding gaan starten, is een tekst waar ik aan moest denken en die staat in Johannes 1, vers 14. En ik parafraseer hem even naar hoe die in de Engelse vertaling The Message staat. Daar staat namelijk, dus dit is de vertaling: het woord is vlees en bloed geworden en hij kwam in onze buurt wonen. Johannes 1, vers 14, het woord is vlees en bloed geworden en hij kwam bij ons in de buurt wonen. En zo willen we stilstaan bij de komst van Jezus en hem verwelkomen in ons midden. En jullie zijn vast benieuwd wat er in de envelop zit op jullie stoel. Dat wordt zo meteen ook uitgelegd. Ja, dus.
Goedemiddag. Zullen we gaan staan? Hij is de rot waar ik op sta. Hij is de weg waar ik op ga. Ik zal voor hem zingen, voor hem zingen. Zolang ik in het begin was hij het woord. Hij was bij God en het woord was God. Ik zal voor hem zingen, voor hem zingen. Zolang ik leef. Hij is het licht dat altijd schijnt. Van het begin tot aan het eind. En ik zal voor hem zingen. is het licht dat altijd schijnt. Van het begin tot aan het eind. En ik zal voor hem zingen, voor hem zingen. Zolang ik leef. En ik zal voor hem zingen, voor hem zingen. Zolang ik. Yes. En u alleen wil ik aanbidden en heel dicht bij u zijn. Alles om mij heen vergeten, op u gericht. U alleen wil ik aanbidden. Ben heel dicht bij u zijn. Alles om mij heen vergeten. Op u gericht te zijn.
Mogen we allemaal even gaan zitten. En terwijl wij de volgende stukje voorbereiden, kijk even om je heen als je wilt of je nog mensen ziet die je niet begroet hebt, die je nog niet kent. Stel je even voor, vraag even hoe het gaat met de ander. Heet welkom. En Lisette, dit geldt niet voor jou, want ik heb je hiervoor nodig.
Oké, genoeg.
Dit is een introductie voor straks. Dan kun je met elkaar verder babbelen en kletsen. En Lisette, dit is Lisette. Die kennen jullie ook allemaal, hoop ik. Ja? Kennen jullie allemaal? Zullen we even welkom heten? Lisette! Lisette gaat jullie wat over die envelopjes vertellen, die jullie hopelijk nog allemaal niet open hebben gemaakt. Dit is het moment dat je ze eindelijk open mag maken. Wat zou daar nou in zitten?
Hé, hey, had je maar.
Zij weet het al.
Ja, dat is goed. Kom. Hallo, goedemiddag allemaal. Nou, terwijl jullie eventjes kijken op die dingen die in het envelopje zaten, wilde ik even kort uitleggen wat het is. Wij hebben samen met een klein clubje, onder andere met Eelco, hebben we dit samen gemaakt. eigenlijk een pakketje gemaakt van kaartjes die je deze week kunt gebruiken, beginnend bij morgen, om zelf of met wie je in huis woont, je elke dag een beetje voor te bereiden op de komst van Jezus met kerst. En je ziet op die kaartjes elke keer een dag staan. Nou, dag 1, dat is morgen. En als je goed kijkt, moet ik jou even neerzetten. Oh, heel goed. In de linkerbovenhoek, het is een beetje klein, maar daar zie je elke keer een icoontje staan. De ene zijde is voor de kinderen en de andere zijde is voor volwassenen. Dus kijk even hoe je je voelt per dag. Nee, maar je kunt hem met je gezin samen doen. Je kunt hem ook alleen doen. Er staan elke dag een paar vragen op, een stukje om te lezen, soms een liedje om te luisteren. En uiteindelijk ook het laatste kaartje is voor de zaterdag. Daar staat een oproepje op voor de kerstdienst. En daar gaat Menno iets over vertellen.
Ja, want als je rechtsbovenaan kijkt, dan zie je dat op die gele zaterdag oproepkaart, deze dus, daar staat het icoontje rechtsbovenaan van de grote en de kleine mensen. En die is bedoeld zodat we ons allemaal samen voorbereiden. Als je het allemaal goed hebt gedaan, dan kom je dus volgend weekend ben je aan dit kaartje toe. En dan heb je een week om je voor te bereiden op die bijzondere kerstdienst. Dus dat is echt heel bijzonder goed getimed allemaal. Echt over nagedacht. Want wat je in die week mag doen, wij hopen dat het lukt om met kerst de zaal zo te gaan verbouwen dat we een soort ronde cirkel van stoelen hebben en dat hier een kersttafereel staat. Dat wil zeggen Maria, Jozef, een kribbe en stro erin en een hoop nepdieren en een, ik hoop stiekem op een echte baby. Een van... We hebben er heel wat in deze gemeente. Dus misschien dat ouders zeggen van, oh, maar dat, die van ons die slaapt toch de hele tijd. Die mag... Verder verklap ik niks. En nou is de vraag waar je op mag voorbereiden. Die dienst. Dan gaan we genieten van een aantal hele unieke bijdragen. Onder andere van de tieners. Maar vooral ook van jullie zelf. Want als jij nou die kribbe ziet staan. En Jezus die daar... Jezus, tussen aanhalingstekens, die daarin ligt. God die zo kwetsbaar en zo ja, tastbaar bij ons komt. Die niet terug gaat praten. Die niet commentaar heeft of kritisch is. Maar die zichzelf als het ware in jouw armen legt. Wat zou je willen zeggen? Of wat zou je willen doen? Of wat zou je willen vragen? Ik moest zelf een beetje denken aan het circus wat we op het gemeenteweekend gehad. Welke mop zou je willen vertellen? Of welk liedje zou je willen zingen? Of heb je een gedichtje gemaakt? Of een tekening? Of, nou ja, je kunt zelf bedenken. Je hebt een week de tijd om te bedenken. Wat zou ik dan willen zeggen? En het is, er komen 2 open microfoons, hoop ik, te staan. We hebben natuurlijk niet 5 uur achter elkaar om dat allemaal te doen. Dus als je iets voorbereid hebt zegt, en je zegt van, hé, dat zou ik leuk vinden. 2, 2,5, 3 minuut max. Meld je dan op het e-mailadres wat in de weekinfo staat. Zodat we even kunnen inschatten. Oké, we hebben een blokje van zoveel mensen, zoveel mensen, zoveel mensen. En dan gaan we van elkaar genieten op de kerstdienst. Dus, en deze kaartjes helpen je de komende week al om een beetje in die richting te gaan denken. Zodat je de week daarna helemaal bruist en borrelt. Nou, hebben we nog een voorraadje?
Oh ja. Ik hoop dat er genoeg hier zijn voor iedereen die hier is. Maar voor de mensen die je kent die er niet zijn, mag je natuurlijk ook wat extra meenemen om die door de brievenbus te doen. Maar we kunnen ze ook opsturen. Dus ken je mensen die hier niet zijn, spoor ze even aan om het te laten weten. Want dan sturen we ze nog even per post naar hen toe. Ja.
En de gedachte is dus dat je 2 per gezin max, want anders hebben we niet genoeg om uit te delen. We hebben een gelimiteerde voorraad. Maar goed, als je de 3 is ook niet erg hoor. Maar dan hebben de kinderen en de ouders een setje. En nou ja, kijk even om je heen. Als je zit als gezin en je hebt er maar 1, dan ligt er vast op een stoel voor of achter je ook nog wel 1. Goed.
Dankjewel.
Applaus voor Lisette.
Rechts achter mij staan 4 kaarsen. En ik ben heel benieuwd wie daar iets over wil vertellen. Maartje. En dan ga je waarschijnlijk ook vertellen over de kinderen, et cetera, waar ze naartoe mogen.
Nou, dan mogen alle kinderleiders van vandaag ook naar voren komen en alle kinderen. Want dan gaan we vanuit daar straks naar de groep. Dus kom maar hiervoor, dan kan je het goed zien bij de kaarsen. Dan mag je hier gaan zitten op het podium. Ook de kinderleiding graag. van vandaag. Nou, en als jullie al hier zitten, mag je ook even omdraaien. Want dan mag je even naar boven kijken, naar die schermen. Daar staan 4 plaatjes. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar eerst wil ik nog een vraag stellen aan jullie. Namelijk, net moesten wij heel lang wachten, hè, op die envelop openen. Wie vond dat best lastig? Wie was heel nieuwsgierig?
Zij was heel nieuwsgierig.
Sommigen hadden misschien al gespiekt. Oh, ja, zie, dat gebeurt wel eens. Als je zo nieuwsgierig bent. Nou, dat kan gebeuren. Maar dat soms moet je wel eens wachten. Wie wacht er ook wel eens op iets anders dan zo'n envelopje openen? Wie is er bijvoorbeeld... Nou, wie zat bijvoorbeeld heel erg te wachten op de cadeautjes van Sint? Wie was heel nieuwsgierig van wat zou ik van Sint krijgen? Ja. Of misschien wel vieren jullie ook al met kerst met cadeautjes. Dan moet je soms heel lang wachten, hè? En de vorige keer hebben we het ook over gehad, over Advent. Nou, dan vraag ik even aan deze jongens. Wie weet nog wat Advent betekent?
Precies. Ik weet niet precies, maar ik weet wel dat het met kerst te maken heeft. Een soort afwachten voor kerst.
Ja, en het komt van een woord. Adventus. Adventus. Ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. En dat betekent komst. Dus komst betekent dat. En als iemand komt, hè, net zoals Sinterklaas komt of je verjaardag komt, dan moet je wachten. En nou heeft elke kaars eigenlijk ook een... betekenis. En dat eerste plaatje wat je ziet staan, wat is dat?
Vrede.
Oh, je ziet het tweede plaatje van de duif, ja. Maar zie je het eerste plaatje met die rups? Wat wordt die rups?
Een vlinder.
Ja, en dat is eigenlijk het teken van hoop, van verwachten. Want die is ook eigenlijk een rups, dan wacht je tot het een vlinder wordt. En het tweede, wat zou dat betekenen? Die had jou gezegd, hè?
Vrede.
Vrede, ja. En de derde. Wie denkt dat hij dat weet?
Blij.
Ja, heel goed. Het is een heel blij plaatje, hè? Vreugde ook wel. En die laatste.
Liefde.
Ja, zie. Ik had zomaar plaatjes bedacht. En jullie weten gewoon wat ermee bedoeld wordt. Nou kan je het ook hopelijk goed onthouden. Dus de eerste is hoop. En dan vrede en vreugde. En liefde. Maar dan mag even terug. Ja, vandaag is het de tweede kaars, vrede. En we gaan het vandaag ook hebben over een verhaal. Waarbij er een engel komt. En die zegt. Ik zoek het eventjes op. Ik wens je vrede toe. Je bent een gelukkige vrouw. En de Heer is met jou. Nou, misschien weten jullie al bij wie dan die engel op bezoek komt. Weet je het al? Denk jij?
Maria.
Nou, misschien klopt dat wel. Gaan we vandaag horen. En nou betekent vrede... Ik dacht, wat is dat eigenlijk? Wat betekent nou vrede? Wat vind jij bij vrede passen?
Dat weet ik niet meer.
Nee, wie weet wat? Wat hoort er bij vrede? Of waar denk je aan bij vrede?
Een duif.
Een duif, ja, daar dacht ik ook aan. Waar denk je nog meer aan bij vrede?
Dat je bij elkaar bent.
Mooi, dat je bij elkaar bent. Wat kan nog meer bij vrede? Waar denk je nog meer aan? Jij wat? Nee? Ik dacht ook wel aan geen oorlog. Dachten jullie daar ook wel aan? Er is heel veel oorlog nu in de wereld, hè? Vreselijk. Maar wat ik heel mooi vond, de vrede... En dan mag het volgende plaatje... kan gaan over de afwezigheid. Dus iets wat er niet is. Bijvoorbeeld geen oorlog... Maar deze vrede waar God het over heeft, gaat niet over wat er niet is, maar het gaat over juist wat er wel is, namelijk dat Hij er is. En nou, dat wil ik ook voor deze week voor jullie allemaal toewensen, en ook voor ons allemaal, dat we vrede van God, die er dus is, dus niet de afwezigheid van vrede, de afwezigheid, dat is geen oorlog, maar de aanwezigheid van God, dat Hij ons vrede geeft. En dan gaan we ook de twee kaarsen aansteken. Willen jullie twee dat doen? Allebei één.
Ik ben benieuwd wat er eigenlijk met die getallen gaat gebeuren.
Ja, ik ook. Dat is de eerste kaars van hoop. En deze is van vrede. En volgende week zijn we natuurlijk weer niet meer hier... Maar dan gaat het dus over de vreugde. Dus dat is ook mooi om te onthouden voor volgende week. Nou, dan mogen de eerste jongste kinderen weg, de baby's, die mogen naar hiernaast. En die mogen mee met Hanna. Dus die mogen daarheen gebracht worden. En dan mogen de peuters mee met Anja en Eliane. En dan mogen de kleuters en de kinderen van groep 3 en groep 4 mogen mee met mij en met Marijke. En de oudste kinderen mogen eerst naar de band op sokken met Jan Kees. En daarna is Jochem er samen met je dit. Mooie tijd.
Het is een stuk rustiger zo. Ja, vrede, ja. Mooi. Hey, het is een beetje een... We gaan beginnen. Zullen we gaan staan? Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij aanbidden. Die koning. Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij aanbidden. Kom, laten wij aanbidden, die koning. Want hij alleen, want u alleen bent waar. Want u alleen bent waar. Want u alleen bent waar. Koning, wij prijzen u. Wij prijzen u voor eeuwig. Wij prijzen u voor eeuwig. Wij prijzen u voor eeuwig. O
te doen. Zo dat ik de prijs behaal. Ik blijf doorgaan en nu elke hinder is weg. Alles gaat weg, zodat ik u vinden ga. U wil ik kennen, u stem wil ik verstaan. U wil ik kennen, u wil bij u zijn.
Buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik. besef ik hoe u leeft. De pijn die al mijn zonden deed. Toon mij uw glorie. Toon mij wie u bent.
Thank you.
The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. And the Lord is good to all. He has compassion on all that he has made. As far as the east is from the west, that's how far he has removed our transgressions from us. As far as the east is from the west, that's how far he has removed our transgressions from us. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. All that he has made. As far as the east is from the west, that's how far he has removed our transgressions from us. As far as the east is from the west, and that's how our transgressions from us. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord.
I love you, Lord,
For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. You are the Father. I know you as a friend. I have lived with the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing. Your goodness is running after me, it's running after me. Your goodness is running after me, it's running after me. With my life laid down, I surrender. Of the goodness of God, I will sing of the goodness of God.
Sommigen zeiden: staat hij daar nu al? Alles is goed gegaan afgelopen maandag. Dat wil zeggen. De verdoving was even wat zoeken toen ik geopereerd mocht worden maandag. Maar... En nu loop ik een beetje als een oude boer. Want alles is nog wat gevoelig voor de mannen onder ons. Een beetje empathie kweken. Vroeger was ik centrale verdediger bij FC Schoonhoven in C3. En toen gebeurde het wel eens dat een aanvaller van de tegenstander verkeerd mikte en de bal precies in je kruis kwam. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ja. Ik weet nog dat ik dan zaterdagmiddag thuis was en dat ik nog steeds het gevoel had dat wat hier hoort, hier zat. En nou, dat is een beetje de naweeën van wat ik... mocht ondergaan, maar het gaat steeds fijner en steeds beter. En afleiding helpt vooral, dus jullie zijn mijn afleiding vandaag. Dankjewel. In de weekinfo heb je ook, als je hem gezien hebt en gelezen hebt, heb je ook gezien dat er deze week en in januari een avond is met Willem Ouweneel in het gebouw van Salem. Hebben jullie wel eens gekeken in het gebouw van Salem, huis van Salem? Het zit hier echt, als je de zaal hier uitgaat, rechts, links, rechts. En dan ben je er al. We zijn praktisch buren. En het is heel leuk omdat we dat samen mogen organiseren met Willem Ouweneel. Dus ik raad je van harte aan. Kom eens luisteren wat hij te zeggen heeft. En dat is altijd food for thought. Dus het is gratis om 8:00 aanstaande donderdag. En dan in januari weer een. Maar die datum weet ik niet uit mijn hoofd. Die staat in de weekinfo. En straks na de dienst, dan worden er nog wat envelopjes uitgedeeld aan deze en gene. Als je nou zegt, hé, maar ik wil ook zo'n envelopje, dat kan natuurlijk. Dan moet je je melden bij het thuisfondteam van Eva en Jurre. Die in Senegal met Kama werken. Zij hebben het een en ander voorbereid voor de mensen die op hun mailinglist staan. Dat deelt hun thuisfondteam straks uit. En als je zegt, ik wil ook graag daar meer van weten, dan hebben we hier nog een heleboel exemplaren. Die kun je zo bij hen oppikken. En Stephanie en Lonneke, dat zijn in ieder geval twee. En Vrouwtje, dat zijn thuisfondleden. Klaas, maar Klaas is bij de kinderen, denk ik. Dus je kunt je daar melden. laatste keer dit jaar over ons jaarthema. Leven met en leven door de geest. En ik wil met jullie vandaag kijken naar Handelingen 16. Een heel apart hoofdstuk. Dat wil zeggen, het is een bijzonder verhaal wat daar plaatsvindt. Een reisverslag wat Lucas heeft opgetekend. Je ziet op een gegeven moment, ik weet niet of je dat wel eens opgevallen is, dat in Handelingen, als je aan het lezen bent, dat er ergens een punt komt waarop niet langer weer gesproken wordt over hen, Paulus en die, maar over wij. Lucas, die het verhaal van Handelingen heeft geschreven, die heeft op een gegeven moment de gelegenheid gekregen om met Paulus en de zijnen die zendingsreizen mee te maken. En dit is een stukje van dat reisverslag. En ik ga je niet het hele stuk voorlezen, even de inleiding. Ze zijn op die reis aangekomen in Filippi, in Macedonië. En op de Sabbat zijn ze naar de rivier gegaan, waar blijkbaar een plaats was waar Joden samenkomen. En er lijken alleen Joodse vrouwen aanwezig. En dan komt Lydia, de purperverkoopster, die neemt hun woorden ter harte en die komt tot geloof. Die laat zich dopen met haar hele huis, staat erbij. En Paulus en Silas en de anderen, in ieder geval dus ook Lucas, die logeren vanaf dat moment bij haar. En dan staat er in vers 16, daar begin ik even. Een andere keer, toen hier zie je hem, dus Lucas is erbij. Toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verschillende dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de geest: ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op hetzelfde moment ging de geest uit haar weg. Even hier een komma, even hier iets op inzoomen. Je ziet dat hier iets heel aparts plaatsvindt. Lucas als observator en het team met Paulus krijgen deze vrouw achter zich aan. En de conclusie is, zij is gebonden, bezeten is het woord wat gebruikt wordt. Ze is bezet gebied. Er zit een geest in haar die haar dingen laat doen waar ze zichzelf misschien niet meer bewust van is, waar ze zichzelf niet in kan controleren. En die dwingt haar, die leidt ertoe dat zij de hele dag non-stop achter Paulus en Silas en de anderen aanloopt en roept wat ze zijn. Het is niet een verdraaiing, nee, dit is precies wat ze zijn en wat hun missie is. Paulus en Silas en de anderen laten dat een paar dagen gebeuren. En op een gegeven moment krijgt Paulus er genoeg van. En dan doet hij dus wat hier staat. Hij draait zich om en met één zin maakt hij er een einde aan. Niet door die vrouw te zeggen, ga alsjeblieft weg. Maar door te zeggen van, hé, datgene wat haar dwingt om zich zo te gedragen in de naam van Jezus, maakt dat je wegkomt. En het is ogenblikkelijk een feit. Heel even een kleine contextstukje, want dat hebben we zo meteen nodig. In Efeze 6 vers 12, daar wordt geschreven door dezelfde Paulus. Let op, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, heersers en machthebbers van de duisternis, tegen kwade geesten in de hemelsferen. En daarna, in datzelfde hoofdstuk, vertelt Paulus over de geestelijke wapenrusting. Paulus die legt dus uit, hou er rekening mee, broeders, zusters, mensen die Jezus volgen, dat je minstens tweedimensionaal moet denken. Je hebt niet alleen maar met mensen om je heen te maken. Je hebt ook met een geestelijke dimensie te maken, waarin machten, hemelse vorsten, heersers, machthebbers van de duisternis, kwade geesten, zegt hij uiteindelijk, ook opereren. Dat zijn gelukkig niet de enigen die daar bewegen. Maar hij zegt, deze lui, deze entiteiten, daar heb je strijd mee. Die binden de strijd aan met in de kern wat jij bent. Een volgeling van Jezus. Een doorbraak van het koninkrijk van God. En dat is in principe iets waar zij tegen knokken. En dan zegt Paulus in Romeinen 12 vers 3 iets. Krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik en ieder onder u, koestert geen gedachte hoger dan u voegen. Dat is NBG-taal, dat is even iets oude vertaling. Maar gedachte tot bedachtzaamheid naar de maat van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebediend. Ik gebruik even deze vertaling, omdat dat laatste zinnetje daar zo mooi in staat. De maat van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebediend, daar wordt in het, de oorspronkelijke taal, Grieks, metron gebruikt. Naar het metron dat God gegeven heeft. En je zou kunnen zeggen, naar, zeg maar even, ga niet buiten je voegen, ga niet buiten datgene wat God je heeft opgedragen. Jij en ik hebben een missie gekregen in deze wereld. In een algemene zin, een missie om voor deze wereld te zorgen. Die begint al in Genesis, dat noemen we de cultuuropdracht. In de specifieke zin hebben we een missie om de boodschap van Jezus aan alle mensen om ons heen bekend te maken. Maar er is een nog specifiekere zin die heeft te maken met wie jij bent, waar jij woont, wat jij gestudeerd hebt, wat jouw omstandigheden zijn. En die leiden tot een specifieke invulling van die twee algemenere missies die voor ons allemaal gelden. Je hebt een set aan talenten, je hebt een stukje passie wat je in je hart meedraagt. En dat maakt dat jij roeping kunt ervaren om dingen te doen die ik niet zou doen, omdat het niet bij mij zou passen. Maar wel bij jou. En ik denk dat dat is wat hier bedoeld wordt. De maat, de vorm, het gebied, het metron, de ruimte, de God gegeven ruimte die jou geschonken is. Paulus zegt eigenlijk hier, zorg dat je daarin en daarbij blijft. Nou, waarom vertel ik je dit? Omdat wat Paulus hier meemaakt, hij is bezig in hun metron. Hij is door de Heilige Geest, zijn ze naar Filippi geleid. Ze zijn daar aan het doen wat ze moeten doen. En die boze geest die bevestigt dat bijna. Die trekt een stuk van de eer en de aandacht naar zich toe door te roepen wat waar is. En dan misschien wel met de bijbedoeling, daar kan die toch geen bezwaar tegen hebben. Dat ik dan me er op die manier mee bemoei. En op een gegeven moment heeft Paulus er genoeg van, draait zich om en zegt wegwezen nou. Waarom kon hij dat zo doen? Omdat dit ging over iets wat direct in zijn metron zit. Begrijp je? En dat is een belangrijke om mee te nemen en om vast te houden. Helemaal als we zo meteen het volgende stukje van dit hoofdstuk tegenkomen. Jij en ik maken allemaal, dat legt Paulus heel duidelijk uit in Efeze 6 vers 12. En dat is in ieder geval ook mijn ervaring. Jij maakt ook strijd mee in je leven. Algemene en specifieke strijd zou je kunnen zeggen. Die strijd heeft deels met de omstandigheden te maken, met de gebrokenheid van de wereld, maar er zit ook een dimensie in die hier beschreven wordt in Efeze 6 vers 12 en verder. Op het moment dat dat direct in jouw metron zit, heb jij directe verantwoordelijkheid of directe autoriteit om daar iets mee te doen. Of nog niks mee te doen. Paulus die staat het meerdere dagen toe. Die laat het verschillende dagen zo doorgaan. En op een gegeven moment zegt hij, nou heb ik genoeg van, nou zit het me in de weg. Wegwezen jij. Dat is een verhaal van Luther. Ik weet niet zeker of het klopt en de bron is, maar ik vind het wel boeiend. Die op een gegeven moment geplaagd werd door een verschijning van een duistere macht aan het voeteinde van zijn bed. En die op een gegeven moment iets had van, oh jij bent het maar, draaide zich om en ging slapen. Hè, en tegelijkertijd wat hij ook had kunnen doen, wat doe jij hier, maak dat je wegkomt. Dit is mijn domein, dit is de plek waar ik geplaatst ben door God, dit is het metron waar hij mij gesteld heeft. Hier mag ik deze dingen in de naam van Jezus doen. Vervolgens zie je, laat ik nog één mooie quote meegeven. Een vuistregel hierbij. Alles wat je tegenkomt als je binnen je metron bezig bent, binnen de opdracht die God in jouw leven gegeven heeft, wat je hindert om die opdracht uit te voeren, dan heb je autoriteit om daar iets mee te doen in de naam van Jezus. Maar de vuistregel is, het gaat niet over de strijd, maar het gaat over het koninkrijk van Jezus. Snap je? Dus het gaat niet. Daarom heeft Paulus ook zoiets van, hij haalt in eerste instantie zijn schouders op. Kan hem niet zoveel schelen of daar zo iemand achter hem aanloopt. Hij is bezig om te doen wat hij moet doen. Daar is hij mee bezig. Dat is zijn eerste prioriteit. En op een gegeven moment, als hij er genoeg van heeft, dat geschreeuw de hele tijd achter me, dan doet hij er wat aan en dan gaat hij weer verder met waar het werkelijk om ging. En dat is denk ik een vuistregel. Weliswaar wijst de Bijbel ons erop, wees je bewust dat er geestelijke strijd is. Als je aan het doen bent wat het leven met de geest inhoudt. Maar die strijd is niet de prioriteit. De missie is de prioriteit. En alles wat je op die missie tegenkomt, that's yours. Daar kun je mee afrekenen, daar kun je mee aan het werk. Zo instant als het hier bij Paulus gebeurde. Ik heb wel wat ervaring, maar ik weet niet of het altijd zo gaat. Soms moet je even knokken misschien. Maar ik geloof wel dat het waar is dat als je binnen die ruimte van dat metron opereert, van jouw opdracht opereert, van jouw bestemming opereert, dat wel degelijk een genade is die God geeft. Dat je daar in Jezus naam autoriteit mag uitoefenen in dat gebied. Dan gaat het verhaal verder, vanaf vers 19. Toen haar eigenaars, de eigenaars van die waarzeggende vrouw, merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast, sleurden hen naar het marktplein, waar ze hen voorleidden aan het stadsbestuur. Ze zeiden, deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Ze zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen. En die we niet in de praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Daar kregen ze nog spijt van, want Paulus is een Romeins staatsburger. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kelder en sloot hun voeten in het blok. Het lijkt erop dat ineens wat Paulus heeft gedaan een lont in een kruidvat is. Hij heeft, terwijl hij bezig was met zijn missie, heeft hij ingegrepen en iets gedaan in die dimensie van de geest. En in één keer ontploft die situatie in zijn gezicht, lijkt het wel. De hele stad komt in rep en roer. Nou, je voelt hierbij, hier zit niet alleen maar een dimensie van verontwaardiging in, hier zit een duistere dimensie, er wordt gelogen. Er wordt een levenswijze waar wij als Romeinen niet meer mogen instemmen. Nou ja, dat is maar halve waarheid. Paulus is een Romein. Dus hooguit waar de keizerverering later steeds belangrijker werd, werd dat een concurrentie. Maar ik weet nog niet of dat op dat moment al zo sterk was. In ieder geval, zij zijn alleen maar aan het doen wat ze deden en brengen de stad niet in rep en roer. Dat is wat deze mensen aan het doen zijn. En probeer maar eens een stad of een dorp in zo'n korte tijd in rep en roer te brengen. Daar is invloed voor nodig op een hele bijzondere en vreemde manier die volgens mij te maken heeft met die geestelijke strijd. Alleen wat je vermoedelijk nu ziet is dat ineens het gaat niet meer over vorsten of invloeden die zich met dat metron van Paulus direct bemoeien. Het gaat over heersers en machthebbers in de duisternis, kwade geesten in de hemelsferen die een breder gebied, een bredere groep mensen, een hogere autoriteit lijken te hebben. Je leest als je de NBG leest, ook of dezelfde tekst in Efeze 6, daar lees je ook duidingen die lijken bijna geografisch te zijn. He, dat er een soort gelaagdheid is in die zin. En dat is niet onvoorstelbaar. En ineens is dus die strijd gaande, niet meer binnen Paulus' metron, maar buiten. Komt van buiten Paulus' metron. Dit is een hele stad. Hij heeft geen zeggenschap over een hele stad. Dat hebben de geestelijke leiders en de oversten van die stad. Dus Paulus wordt ineens nu aangepakt vanuit een groter perspectief, waar hij niet meteen vanuit zijn metron van kan zeggen, oké, dit pak ik even aan. Ik ben in het verleden wel eens geschrokken. Toen ik een jonge christen was, hoorde ik wel eens over mensen die heel erg bezig waren met die geestelijke strijd en die dan naar landen toe gingen. Ik hoorde bijvoorbeeld het verhaal van een groep jonge zendelingen die naar het mausoleum in, jullie weten wat dat is, hè, op het Rode Plein, waar ik meen Lenin begraven ligt. En die gingen daar in dat mausoleum, rondom dat mausoleum, strijden tegen de geest van communisme of de onderdrukking van de Sovjet-Unie of wat dan ook. En het enge van het verhaal vond ik, dat ik hoorde dat het niet zo goed met hen ging daarna. Ze werden aangepakt, werden ziek, werden op allerlei manieren kwamen ze in de problemen. En het leerde mij, of degene die me dat verhaal vertelde, die zeiden van ja, maar dat moet je ook niet zo doen. Want je hebt helemaal niet de zeggenschap in die dimensie over dat metron. Later las ik wat meer en hoorde ik wat meer over geestelijke zaken rondom een hele stad of een hele streek van een land. En er waren mensen die bezig waren met het samenbrengen van de voorgangers in een stad, de geestelijke leiders, en langzaam maar zeker samen nadenken over wat heeft onze stad nodig, geestelijk gezien. En zijn er dingen waarvoor we kunnen bidden, die we kunnen beleiden, waar een stukje fundament of een gat in de muur zit waardoor de boze grip kan hebben op deze stad. En kunnen we dat beleiden als geestelijke leiders? Hebben we daar nog andere mensen bij nodig? Kunnen we in eenheid voor onze stad gaan bidden en dat soort dingen? Nou, dat is het niveau waar je dan over praat. Dat is dus niet ik individueel of jij individueel. Dat is ook niet Paulus individueel. Je ziet dus ook niet dat Paulus opstaat en zegt wegwezen. Al die duisternis die nu beweegt. Je ziet dat Paulus lijdt onder die strijd. Hij wordt in de gevangenis geworpen, in de ketens geslagen. Maar wat doet hij dan? Want hoe reageer je op die dimensie van strijd die wij ook meemaken? Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. Boven mijn prikje heb ik gezet zingen in de cel. Mooie alliteratie. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen en plotseling deed zich een heftige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe en zei, doe u zelf niets aan, we zijn immers allemaal nog hier. De bewaarder vroeg om een fakkel. Hij rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, Heer, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en iedereen die bij hem woonde. En hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt, de gevangenbewaarder dus. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor. En hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden. Dus de vraag die ik even op in wil zoomen in dit stukje is, hoe verhoud je je dan op een goede manier tot dat stukje van invloed, strijd, moeite, wat niet binnen jouw metron is, maar wat algemeen is, wat van buiten komt, wat dat overstijgt. En het antwoord zit in de eerste zin. Ze baden en ze zongen lofliederen. En Paulus heeft later een brief geschreven aan deze gemeente. De brief aan de Filippenzen. En in Filippenzen 4, vers 4 tot 7, daar heb ik de indruk dat hij dat nog een keer uitlegt aan hen. Je kent dat stukje waarschijnlijk wel als je het hoort. Er staat dit: laat de Heer uw vreugde zijn. Ik zeg nogmaals, wees altijd verheugd. Daar begint hij mee. Dus je ziet wat zij doen midden in de omstandigheden waarin ze zaten. Waarin ze stokslagen, hun rug lag waarschijnlijk nog open van die marteling. En ze zaten met hun handen en voeten in een blok waarschijnlijk. En wat doen ze? Ze zingen en ze bidden. Ze bidden en ze zingen. En dat legt Paulus hier uit. Hier begint het. Hij zegt dus met andere woorden, laat je niet bepalen door die omstandigheid, maar door de Heer die je geroepen heeft. En die trouw blijft aan datgene waar hij je toe geroepen heeft. Dus ook aan jou. En dan laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank hem in uw gebeden. Dus waar het begon, dat zij daar zaten in die blokken, in de gevangenis, in de diepste kerken, met zij baden en zij zongen, begon dat gebed, heel logisch, Heer, we zijn hier op deze missie, die heeft u ons gegeven, maar nu zitten we hier in de kelder, zo kan het niet. Zo kunnen we onze missie niet vervullen. Wilt u ons verlossen? Dat is het logische gebed. Paulus zegt niet, in de naam van Jezus, die duistere macht die ons hier gebracht heeft, laat los en boeien, ik verbreek je in de naam van Jezus. Nee, want hij realiseert zich, denk ik, dit is buiten, komt van boven dat metron. Dit is over de hele stad. Het is een macht die over deze stad is, die dit teweeg brengt. Dus wat doet hij? Hij verheugt zich in de Heer, die trouw is. Hij verheugt zich daarmee ook in de zending die hem gegeven is, de opdracht die hem gegeven is. En hij bidt samen met Silas, Heer, dit hebben we nodig. Als het zo blijft, dan kunnen we die missie niet vervullen. U hebt hem ons gegeven, dus wilt u ingrijpen. Je weet wat er daarna gebeurde. Maar dan gaat hij verder. Dank hem in uw gebeden en dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. En dat is, vind ik, een van de kostbaarste versen in de brieven van Paulus. Eén van de, er zijn een heleboel mooie versen. Maar het punt is namelijk dat op het moment dat als ik denk aan Petrus, lopend over het water. Wat gebeurt er met je als je in die omstandigheden bent? Je hebt krachtig je gerealiseerd, Jezus komt eraan, ik wil naar hem toe en ik geloof. En nou, dat duurt even en ondertussen loop je en je omstandigheden beginnen weer tot je door te dringen. Dan ga je denken en dan ga je voelen en dan komt er onzekerheid en dan komt er strijd enzovoort. En ik maak dat bijna dagelijks mee op die manier. Op het moment dat ik in dat proces raak, dan wordt het een tol en dan zink ik. Dan verlies ik de strijd, bij wijze van spreken, met mezelf eigenlijk. En daarom zegt Paulus, dank hem in uw gebeden. Daarmee blijf ik eigenlijk zeggen, oké, Heer, ik weet wie u bent en ik weet wie ik ben. Ik weet wie ik ben in uw ogen, dat u mij lief hebt, dat hij jou lief heeft, dat hij zijn zoon voor jou gegeven heeft en dat hij jou geroepen heeft en jou toegerust heeft met de kracht van de Heilige Geest om een bestemming te vervullen. Maar daarmee weet ik dus ook wie ik ben. Ik ben iemand die bestemd is om een missie te vervullen. Jij bent iemand die bestemd is om een missie te vervullen. En zolang die missie nog niet vervuld is, dan is de Heer trouw en hij zal je helpen, hij zal tegemoetkomen. En als ik hem daarvoor blijf danken, dan blijf ik als het ware kijken naar waar ik toe geroepen ben. Naar waar het over gaan moet. Wat me nu verhinderd wordt en waar ik net om hulp over heb gevraagd. En die manier van loslaten eigenlijk, van in Gods hand overgeven, creëert vrede in mijn verstand en in mijn hart. Nou, de verlossing komt, want de missie is nog niet klaar voor Paulus. Die missie die eindigt later, als je Handelingen verder leest, pas in Rome. Ik heb altijd het gevoel gehad, ja, maar dan is hij toch nog niet klaar. Maar als je kijkt naar het resultaat van die missies, die zendingsreizen van hem en andere apostelen in Handelingen. En kijkt naar waar de kerk nu is, dan zie je dat bijna de hele aarde inmiddels bedekt is met het evangelie. Overal klinkt het evangelie al bijna. Nog niet helemaal overal, maar daar wordt ook hard aan gewerkt. Dus het stuk wat Paulus en de zijnen en zijn team gegeven was, dat is wel degelijk geslaagd, zou je kunnen zeggen. Daar heeft de Heer voor gezorgd. Het is niet geëindigd in Filippi in ieder geval. Lessen die we misschien samen mogen trekken is... Het begint, denk ik, voor ieder van ons, net als voor Paulus, met weten wie de Heer is, maar ook weten wie jij bent, wat hem betreft. Er is een algemene missie, een algemene roeping voor ons mensen. Ik heb het net al gezegd, de cultuuropdracht, de zendingsopdracht van Matteüs 28. Maar jij bent een specifiek iemand. De Heer die kent jou bij naam, hij heeft jou gemaakt, hij heeft jou bedacht, hij weet wat hij je allemaal heeft toevertrouwd. En daar hoort een specifieke manier waarop jij iets kunt doen met die opdracht bij. Een specifieke plek, een specifieke groep mensen waarschijnlijk. Ik heb niet jouw familie, ik heb mijn familie. Ik bid voor mijn familie, niet voor jouw familie. Ik bid wel voor jou, maar jouw familie, daar mag jij voor bidden. Hè? Om maar even te verduidelijken dat daar een specifieke cirkel van invloed voor ieder is. Vervolgens is het dus reëel om te onderscheiden, oké, wat is binnen en wat is buiten dat metron wat ik meemaak. En binnen dat metron mag jij in overleg met datgene wat de Heilige Geest je laat zien, wat je merkt, doen wat nodig is om die missie te vervullen. Ook als het gaat om geestelijke autoriteit. Daar horen dingen bij die gegeven zijn. Waarmee je bekleed bent, als het ware. En als je daar nog aan twijfelt, vraag daar dan om aan de Heer. En laat je bekleden daarmee. Maar je hebt ook te maken met dingen die komen op je af. Bij een gezondheidssituatie heb ik de indruk, dat heeft niet te maken met specifiek alleen maar wat ik binnen mijn metron doe. Maar dat heeft te maken met het algemenere. Marjan en ik zijn verantwoordelijk voor een hele grote gebied. De hele Benelux, daar zit nogal wat. Dus ik heb ook een andere strijd te maken. En daar bid ik niet voor in de zin van ga weg alleen maar. Ik bid ook, Heer, de missie die u volgens mij aan ons hebt toevertrouwd, die is nog niet klaar. Dus wilt u alsjeblieft die boeien breken? Want anders kunnen we niet verder. En dat geldt net zo hard voor jou als voor mij. Jij hebt ook te maken, denk ik, met dat soort uitdagingen. En dan is, denk ik, de oefening telkens opnieuw verblijd je in de Heer. Wees niet bezorgd, vraag wat je nodig hebt, dank God en ontvang zijn vrede en laat die je gedachten en je hart behoeden in Christus Jezus. Nog één tot slot. Er is een hele beroemde tekst, bewaar je hart boven alles wat te bewaren is, want daaruit zijn de bronnen van het leven, of daar liggen de bronnen van het leven, net welke vertaling je leest, of de oorsprongen van het leven. Ik heb er wel eens eerder in het verleden over gehad. Hartstocht wordt zichtbaar in ijver. Hartstocht wordt gevoed door de passie die in je hart is. Door waar je over geëmotioneerd bent, zou je kunnen zeggen. In de goede en in andere zinnen. Vandaar dat Paulus ook zegt hier in die brief van Filippenzen: laat die vrede je hart en je gedachten behoeden. Want wat er zich afspeelt in je emoties en in je gedachten, dat bepaalt je handelen. Daar word je ijverig voor. Blijmoedig of minder blijmoedig, maar dat gaat wel je handelen bepalen. Dus door die stap te zetten van laat wat je nodig hebt bekend worden bij God en dank hem. Dat hij in controle is, dat hij je geroepen heeft en dat hij die je roept ook trouw is. Hij zal het vervullen. En dan kan dat je emoties, je hart bepalen, in plaats van dat je bepaald wordt door de zorg, door de angst, door de uitdaging, door de twijfel. Want bij mij draait dat meestal in die richting. Van zie je, ik ben niet geschikt, of dit gaat nooit lukken, of ik heb niet wat er nodig is, of nou ja, enzovoort. Helder? Zover? Goed, dan wil ik je eigenlijk uitnodigen om even een paar minuten stil te zijn rondom die vraag. Weet je wie God is? En dan denk ik dat de meeste van jullie zeggen, ja, redelijk. Maar ook weet je wie jij bent? Jij bent een vrouw, een man on a mission. Of je daar maar bewust van was of niet. En die ligt niet in Senegal, zoals die voor mijn dochter. Die ligt ook niet in Amersfoort of Utrecht of Amsterdammers. Daar zitten de andere vingers. Maar die ligt ergens hier in de buurt, in jouw cirkel van invloed. Wie ben je dan? Wat heeft God jou in zijn genade gegeven en waartoe heeft hij je geroepen? Want dat kan heel veel bepalen in hoe je dan bidt. En op welke manier je reageert op bepaalde omstandigheden. Welke dingen proberen jou te hinderen om te zijn wie je geroepen bent te zijn. En mag je dus aanpakken. En welke dingen komen vanuit een grotere dimensie op je af. En daar mag je van zeggen, Heer, help, want zo kan ik mijn missie niet vervullen. En de Heer vragen om de boeien te breken en de deur weer open te doen van datgene wat je tegenhoudt. Goed, ik ga een moment stil zijn en dan gaan we daarna het avondmaal vieren. En ik denk dat dat avondmaal ja, misschien ook een beetje in die context mag, maar dat laat ik in de handen van Nico. Heilige Geest, wilt u spreken in deze stilte?
Laten we blijven deze atmosfeer van stilte. Ik doorbreek de stilte nu wel even om het avondmaal in te leiden. Dus je mag even naar de hoek van de piano's kijken, want daar sta ik nu. Bij de avondmaaltafel. Ik wil graag een gedeelte lezen uit 1 Korinthe 11 om het avondmaal in te leiden. En daarna wil ik bidden. En dan ook de vraag stellen wie wil helpen om het avondmaal te bedienen. En als ik dat gedaan heb, ga ik ook nog een indruk delen die ik denk ik heb gekregen. Die we ook kunnen, waar we op voort kunnen borduren in de tijd van aanbidding. En die zal, daar is zometeen hier naast mij ruimte voor. Ik lees vooruit de NBG-vertaling van 1951 uit 1 Korinthe 11. Daar staat in vers 23, want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weer overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam. De dankzegging uitsprak, het brak en zei, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Het brood ligt hier op een aantal schalen al gebroken. Maar als we dat zo meteen tot ons nemen, dan mogen we weten dat we dit doen. Dat we het eten tot zijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Heer totdat hij komt. Heere Jezus, we danken u voor uw lichaam dat voor ons is verbroken. Daarom eten we het brood. We danken u voor uw bloed dat voor ons is vergoten, dat voor ons stroomde. En daarom drinken we uit de beker. En we verkondigen daarmee uw dood totdat u komt. En als we uw dood verkondigen, dan weten we ook dat u stierf, maar opstond uit de dood. En daarmee willen we ook in het vieren van het avondmaal, in het herdenken van uw dood ook, vieren dat u opstond uit de dood. Dat u leeft en dat u hier onder ons bent, in ons midden. En ik dank u dat we samen in uw aanwezigheid het avondmaal mogen vieren. Amen. Ik wil graag 6 vrijwilligers, dus 3 keer 2, die zich, we zullen zo meteen even dat uit de weg helpen, de microfoon en het, dat andere ding. Die 3 tweetallen mogen zich hier aan de voorkant verspreiden. En dan hebben we 1, 2, 3, 4 gang- of zijpaden om naar voren te komen. Om een bekertje te nemen. Dat is nu deze. Het ziet er iets anders uit, maar wat erin zit is hetzelfde. En een stukje brood te nemen. En voel je vrij om gewoon even, of op die plek of aan de zijkant, gewoon even tijd te nemen om het avondmaal te vieren. Alleen of met iemand met wie je samen bent. Of met iemand met wie je dat op je hart krijgt om dat samen te doen. Dus dat is mijn aanwijzing. En dan wil ik nu graag 6 handen zien van 6 mensen die gaan helpen om het avondmaal uit te delen. Jullie tweeën samen. Dus 1 keer 2. Menno. En daarachter zie ik ook 2 handen. Dus jullie mogen samenkomen. En misschien iemand, Esther, jij mag met Menno samen. Dus jullie mogen hier naartoe komen. Een schaal pakken met bekertjes en een schaal met brood. En dan, als de bekertjes leeg raken, dan moet je even naar je hand opsteken. En Anneloes en ik zullen dat in de gaten houden, zodat er voldoende is. En mocht je even de plek waar je staat even op zijn, dan voel je gewoon vrij. Dan mag je gewoon ergens naar anders toe gaan of je wacht gewoon even, want we nemen gewoon de tijd. Ik beloofde een indruk die ik graag wil delen. Ik las vanochtend uit Habakuk een gedeelte wat mij trof. Ik lees hem voor uit Habakuk 2. Vers 3. En ik lees hem voor uit de Bijbel in de gewone taal, want daar trof die mij het meest. Daar staat concreet in vers 3: schrijf alles op, want het duurt nog een tijd voordat het gebeurt. Zolang het niet gebeurt, moet je wachten. Ook al duurt het lang, het gaat gebeuren. Dat is zeker. En waarom het me vanochtend trof was, er zit een element in van wachten en ook een element in van duur. Maar er zit ook het woordje in spoedig. Er zit iets van haast in. God heeft haast, als het ware, om wat hij beloofd heeft waar te maken. En tegelijkertijd is er het element van wachten. En wat ik dacht toen ik daar net zat was, het kan zijn dat je al zo lang wacht. En dat je denkt van, wanneer gaat het nu gebeuren? En misschien heb je wel het idee van, als de man die al 38 jaar lang wachtte in de zuilengang van Bethesda of de zuilengangen, tot het water in beweging kwam en hij erin kon gaan. Ik weet niet hoe hij dat deed, springen, zodat hij genezen kon worden. Al 38 jaar en telkens weer gebeurde het, maar hij was steeds te laat. Als je nu die ervaring hebt van, ik wacht al zo lang, wanneer gebeurt het nu? Of als je denkt van, het gebeurt al zo vaak, ik wacht al zo lang, maar het is maar steeds niet voor mij. Dan wil ik je uitnodigen om juist dan hier naartoe te komen als je het avondmaal hebt gevierd en tijd te nemen om voor je te laten bidden. En als er iets anders is wat je raakte in deze dienst, in de preek van Menno, in dingen die je tegenhouden, waarvan je denkt van dit is mijn missie, maar hier loop ik tegenaan. Ook dan mag je hier naartoe komen om met iemand anders te bidden hiervoor. Dus voel je vrij om naar voren te komen. En dan zal ik straks ook een zegen uitspreken. En daarna mag je gewoon hier blijven of naar de koffie en de thee gaan. Maar eerst samen het avondmaal vieren.
Verheven bent, koning voor God, die er mag.
ja, mijn zonde.
Voel je helemaal vrij om te blijven en zolang jullie nog doorgaan om samen te aanbidden en om samen te bidden. Maar ik wil graag zegen meegeven aan jullie allemaal. Ook aan de kinderen die hier niet in deze plek zijn, maar wel in dit gebouw. De Heer zegene jullie en behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over jullie en geven jullie vrede. Wees gezegend en ga in Jezus' naam. Amen.
Much more worthy than I know. I cannot imagine just how glorious you are. And I cannot begin to tell how deep the love you bring. Oh Lord, my ears had heard of you, but now my eyes have seen. You're worthy, you're worthy, you're worthy. Worthy to be praised forever and a day. You're worthy, you're worthy, you're worthy. Thank you. staat. In uw liefde bent u ons niet voorbij gegaan. Met u mee.
Laat, u gaat voor en u voorziet, Vader.